goedenavond. In Uit het Nieuws praten we met mensen die ooit in het brandpunt van de belangstelling stonden en daar nu min of meer uit verdwenen zijn. Vanavond is dat Wim Polak. Hij was in 1977 de eerste journalist die burgemeester werd van Amsterdam. Daarvoor was hij 15 jaar lid van de Amsterdamse gemeenteraad, met een onderbreking van 4 jaar als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet Den Uyl. Meneer Polak, welkom.
Dank.
Het bekendst bent u geworden door uw burgemeesterschap van 1977 tot 1983. Niet in het minst, we kunnen er niet omheen, door de krakersrellen in 1980 in de Vondelstraat en tijdens de inhuldiging van koningin Beatrix op 30 april 1980. In 1992 zei u daarover onder meer dat u best begrip had voor de doeleinden van de krakers, maar dat hun middelen absoluut niet toelaatbaar waren. Nu terugkijkend, het is heel lang geleden, 15 jaar, vindt u dat nog steeds?
Ja, dat vind ik nog steeds. Ik vind, je kunt natuurlijk heel goed zeggen dat je waarschuwen wil dat er allerlei misstanden zijn. Je wilt ook actief aan misstanden een einde maken. Maar in een democratie zijn de middelen die je daarbij gebruikt, die moeten ook de toets der kritiek kunnen doorstaan. En dat konden ze in dat geval absoluut niet. En kijk, wat mij eigenlijk in de tijd ook nog ergerde, dat was ook de romantiek die eromheen zweefde. Men, de jongens hadden, jongens en meisjes overigens, die hadden zo'n idee dat ze bezig waren het verzet uit de Tweede Wereldoorlog te herhalen. En als je het verzet in de Tweede Wereldoorlog hebt meegemaakt, althans de verschrikking van de Tweede Wereldoorlog, weet je dat dat een heel andere tijd was.
We zullen daar straks nog op terugkomen. In die periode van de krakersrellen werd u verweten dat u een niet erg daadkrachtige burgemeester was. Eerst verweten vooral de conservatieve mensen u dat u de openbare orde niet handhaafde. En toen u wel daadkrachtig optrad bij het ontruimen van het krakerspand in de Vondelstraat, toen kreeg u ongeveer heel links Amsterdam over u heen. Later heeft u een keer in een interview gezegd dat een harde burgemeester in Amsterdam veel meer weerstand had gekregen. Nog meer weerstand dan u had gekregen, want het was toch al.
Ja, denk het wel. Kijk, het is in al die tijd erg een schommelig geweest. Dat wil zeggen, een zeer nauwkeurig rekening houden met het politieke en geestelijke klimaat wat er was. Er was in het aanvankelijk voor die krakers ontzaglijk veel begrip. En er zijn allerlei mensen, ook waarvan je dat politiek niet zou verwachten. En ik zou namen kunnen noemen, dat laat ik nou maar eventjes. Die zei, ja, maar het is toch wel een beetje begrijpelijk. Dat heb ik dus ook gezegd, het is op zichzelf begrijpelijk. Maar geleidelijk aan hebben die krakers die publieke sympathie verspeeld. Als je in het begin te hard was opgetreden, dan liep je geweldige kans dat je daar in de eerste plaats dat de slachtoffers waren gevallen. En ik bedoel niet alleen dat was ik weg geweest, maar dat was niet zo erg geweest. Maar dan was er meer uit de hand gelopen. Maar op een gegeven ogenblik is er, en dat was bij de Vondelstraat, is er een grens bereikt dat je zegt, ja, dit kan niet meer. En dan moet je op het kritieke moment, als je ziet, er is geen andere oplossing mogelijk, dan moet je ingrijpen. En er is mij wel eens gevraagd, was dat een moeilijke beslissing? Het is een van de minst moeilijke beslissingen die ik heb moeten nemen, want er was geen alternatief op dat moment.
Aan de telefoon hebben we nu iemand die zich deze periode ook nog heel goed herinnert. Goedenavond, Thijs van Leeuwen.
Dag, Anita.
Jij was destijds voorlichter van de burgemeester. Vond jij ook dat burgemeester Polak niet daadkrachtig genoeg optrad?
Nee, dat vond ik niet. Ik vond dat hij dat zeker heeft gedaan en dat is ook gebleken bij de Vondelstraat. Het werd hem vaak verweten en ik denk dat je dat ook een beetje moet zien, ook in de politieke constellatie van die tijd. Kijk, minister van Binnenlandse Zaken was op dat moment Hans Wiegel en die bazuinde dat nog eens rond. Gaf ook oordelen over het optreden van de burgemeester van Amsterdam, terwijl hij eigenlijk niet ter plekke was en werd daar ook in gesteund door het Groot Landelijk Ochtendblad.
Ja. Bij het afscheid van Wim Polak als burgemeester van Amsterdam zei je in het parool dat hij nooit een door de wol geverfd politicus is geweest. Leg dat eens uit.
Nou, daar was hij veel te aardig voor. Dat om te beginnen. En de constellatie waarin hij moest opereren was buitengewoon gecompliceerd. Zowel de linkerzijde, waar toch een groot draagvlak voor de kraakbeweging was, als de rechterzijde die zich met het beleid van de burgemeester bemoeiden vanuit de landspolitiek.
Ja,
En, ik vind het aardig dat Thijs, dat je dit nog steeds zo uitstekend kan uitleggen. Want ik hoor nou eigenlijk eerst voor het eerst pas hoe jij mijn beleid aan het uitleggen bent. Dat had ik in die tijd nooit tijd voor, maar dat gaat redelijk goed, ja.
Nog één opmerking die je toen in het Parool maakte was dat Wim Polak, ondanks het feit dat hij al heel lang in de politiek zat, eigenlijk altijd journalist is gebleven.
Ja, dat heb ik meteen gemerkt toen hij burgemeester werd en uit een kamer een schrijfmachine naar zijn eigen bureau sleepte en zelf een concepttekst van een persbericht begon te tikken.
En het was ook zo dat hij ambtenaren tot wanhoop bracht, omdat hij op alle mogelijke manieren wijzigingen in teksten aanbracht, volgens mij.
Dat klopt ook. Hij heeft van de rol van eindredacteur nooit helemaal afstand kunnen nemen, ook in zijn burgemeestersperiode niet.
Dat moet voor een voorlichter ook behoorlijk vervelend zijn geweest.
Ja, maar het was zo'n aardige man, dus dat compenseerde het weer.
Oh, wat zijn we aardig voor elkaar vanavond.
Ja, ik moet wel zeggen overigens dat ik was er vrij berucht over dat ik nogal wat wijzigde, maar het gaat ook vaak om nuances. Als, vooral in hele delicate situaties, dat het echt om de nuance gaat van wat je nou zegt. En overigens moet ik zeggen dat ik ook in mijn latere loopbaan bij de Raad van State bekend voor was dat ik in alle uitspraken, dat er gebeurde wel eens dat er een uitspraak door een ambtenaar geconcipieerd was en dat ik hem terugstuurde en dat hij zei, hé, wat kan dat nou, er zit geen één wijziging in. Dus ik heb dat wel volgehouden.
Thijs van Leeuwen, je bent nu ontzettend aardig over Wim Polak als burgemeester. Was er helemaal geen kritiek op hem destijds? Kan me niet voorstellen.
Jawel.
Zoals wat?
Nou, en een van de dingen die ik altijd heel erg moeilijk heb gevonden met Wim Polak was dat hij het toch erg moeilijk vond om met de basis van het politieapparaat te communiceren. Het was voor hem heel moeilijk en ik weet niet precies hoe dat komt, maar misschien heeft dat ook met de oorlog te maken, dat hij toch heel moeilijk een politiebureau binnenging en daar gewoon eens met de mensen praten, met de agenten praten van hoe het nu precies ging.
Ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat toch bij herhaling wel gedaan. En ik weet niet of mij dat minder makkelijk afging, maar ik heb het gedaan. Ik heb er ook erg veel van geleerd, moet ik zeggen. Maar daar zit wel iets bij dat in die periode je het ook vaak zo ontzettend druk had. Dat voor zomaar eens een keer ergens binnenlopen. Het zij bij de politie, maar ook ergens anders. En dat was een van de dingen die ik zo vervelend vond van al die rellen en zo. Dat je dan aan je, wat je dan zou moeten noemen, je eigenlijke werk, te weinig toekwam.
Thijs van Leeuwen, bedankt voor dit intermezzo.
Tot je dienst.
Tot ziens.
Ja, dag.
Meneer Polak, we gaan even terug naar het begin, namelijk naar uw jeugd. U bent een ras-echt Amsterdammer, in 1924 in Amsterdam geboren. Uw vader was vertegenwoordiger in textiel. Uw moeder behoorlijk politiek geïnteresseerd. U heeft het dus niet van een vreemde gekregen. Nee. Waren uw ouders lid van de SDAP?
Nee, ze zijn nooit lid geweest. Ze zijn wel altijd lezers van het volk geweest. Dus het vrije volk van voor de oorlog. Ze zijn lid van de VARA geweest. Kortom, het hele, maar niet echt lid van de SDAP geweest. Wel altijd stemmen.
U komt uit een Joods gezin.
Ja.
Uw ouders deden daar niet zoveel aan, hè, als we het hebben over religie.
Kijk eens, mijn ouders, in de eerste plaats, mijn ouders waren beide al, wat ik dan altijd zeg, solide buitenkerkelijk. Maar mijn grootouders,
van welke kant, vader of moeder?
Van beide kanten waren toch echt uit het echte Amsterdamse Joodse milieu. En kijk, dan ben je, dus voor de oorlog was ik me daar niet eens zo vreselijk van bewust. Je wist het wel, maar je was daar niet zo vreselijk van bewust. Dan komt de oorlog. Ja, dan wordt er zo'n geweldig zwaar stempel op dat Jood zijn gezet. En ik ben door puur toeval, heb ik het allemaal kunnen overleven. Niet mijn verdiensten, maar puur toeval. Ja, dan kun je nooit meer ontkennen. En dan is het zelfs laf om te ontkennen van, hey, ben ik soms, ja, natuurlijk ben je dat. En dat, dan, daar ben je op die manier mee geconfronteerd. Dat laat je nooit meer los.
Toch nog even erover door. Uw ouders hebben de oorlog niet overleefd, nee. Uw grootouders ook niet.
Geen van vier.
Nee. U bent ondergedoken. Ja. U zei al door een enorm toeval. Wat was dat toeval?
Nou, het toeval was dat ik in 41 van school kwam, van de middelbare school kwam. Ik wou studeren, mocht niet. Ik kreeg privéles van de latere professor Klerenkoper.
U mocht niet studeren?
Ik mocht niet eens studeren, de universiteit was voor Joden gesloten.
Precies.
Ik kreeg privéles van Klerenkoper. En dat was een uiterst scherpzinnige, ook uiterst cynische en een vreselijk strenge man.
En welk vak was dat?
Economie. Economie. Dus ik zou economie gaan studeren. Maar Klerenkoper zei onmiddellijk de allereerste keer, ja, jij denkt zeker dat het hier allemaal niet gebeuren kan. Je moet onmiddellijk een baan zien te krijgen, want werkloze jongens zullen ze het eerste oppakken. En toen is er een vreselijk groot toeval gebeurd. Ik zou bij de vrienden van mijn ouders in een bedrijf worden ingeschreven. En dat ging om een of andere reden niet door. En toen werd ik in een ander bedrijf ingeschreven van andere vrienden. En dat was een bondwerkerij. En op het kritieke moment toen nou die deportaties in 1942 begonnen, toen werden de bondwerkers vrijgesteld van wat dan toen nog arbeidseinsatz heette. En ik had dus, ik heb het nog, een stempel op mijn persoonsbewijs, dat ik, ondanks het feit dat ik een Jood was, vrijgesteld was op dat moment van de arbeidseinsatz. Mijn moeder is dus, mijn vader is weggehaald in 2 oktober 1942. Mijn moeder dezelfde avond. Ik ben tot het centrale verzamelpunt Terpenstraat toen geweest. En ik ben daar teruggestuurd.
Dat was omdat
in mijn persoonsbewijs stond dat ik dus wichtig voor de Weermacht was. Ik had nog nooit een bondwerkerij van binnen gezien.
Maar de Terpenstraat moeten we misschien even uitleggen. Dat was het hoofdkwartier van de SD.
Dat was het hoofdkwartier van de SD in Amsterdam, ja. En nou, dat is een van de afschuwelijkste belevenissen. Honderden mensen die daar 's avonds bijeengepakt werden. Kleine kinderen, nou ja, vreselijk.
U bent ondergedoken?
Ja.
Niet in Amsterdam?
Nee, in Twente. Ergens aan een hele stille zandweg in Twente. En dat was erg gelukkig. We hebben daar ook de eerste jaren betrekkelijk rustig gezeten.
U zegt we?
Ja, met vieren. Dus een oom, tante en een nichtje van me. Die hebben ook, toen zij die hoorden dat mijn ouders waren weggehaald, hebben die gezegd dat ik daarheen moest komen. Ze stuurden aan hun vrienden een briefje van stuur een pop met korte haar. En dat wilde zeggen dat ik moest onderduiken, maar eerst mijn haar moest laten knippen. Nou ja, dat is dan verder 2,5 jaar lang niet normaal bij een kapper geknipt geweest. Maar ik ben toen ondergedoken geweest. Ik heb daar redelijk goed gezeten. Al geweldig voorrecht als je maar één onderduikadres in al die tijd gehad hebt. En het werd pas echt erg. In de eerste plaats toen, en dat vonden wij natuurlijk geweldig gelukkig, elke nacht die duizenden bommenwerpers over Twente naar het Ruhrgebied gingen. Maar er werd ook wel eens eentje neergeschoten. En dan gingen de Duitsers dus zoeken naar de neergeschoten piloten. En ze doorzochten dan boerderijen. Ja, als wij erbij waren geweest, en dat heeft een keer buitengewoon weinig gescheeld. Ze hebben de buren hebben ze doorzocht en ons niet. Dan hadden ze ons gevonden.
U heeft tijdens die onderduikperiode heel veel gelezen. Wat las u zoal?
Alles. Alles wat in het begin zelfs was zo'n typische ouderwetse winkelbibliotheek. Hè, met alle mogelijke goede boeken, maar ook de grootst mogelijke rotzooi, als ik dat zeggen mag. En ik heb dat allemaal gelezen, want je had niet anders te doen dan boeken lezen of de kachel aanmaken en dit soort dingen. Later heb ik veel economieboeken gekregen en veel andere studieboeken. Ik heb erg veel. Ik kon na de oorlog al, en was ik al een eind gevorderd in de economiestudie. Dat heb ik dus het voordeel gehad. En ik heb ook veel over bijvoorbeeld socialisme gelezen in die tijd.
Klopt het dat een van de mensen die u af en toe boeken kwam brengen uw latere vrouw is geworden?
Ja, dat klopt. Dat klopt. Zo hebben we elkaar leren kennen. Dus eerlijk gezegd kwam zij niet boeken brengen. Maar wij zijn ook weer door een merkwaardig administratieve fout, zijn wij vieren, dus die vier Joodse onderduikers, zijn heel lang op de lijst gebleven van mensen die bonnen kregen. En er waren dus illegale werkers in Amsterdam die vrienden hadden op het distributiekantoor. Die keken elke maand, staan wij nog op die lijst? En dan kregen ze te horen, ja, wij staan nog op de lijst, dus die bonnen kunnen afgegeven worden. Dus geen risico. En toen gingen die mensen, die gingen die bonnen halen. En die bonnen, die kon je niet over de post sturen, die moesten gebracht worden. Nou, een van degenen die ze bracht was mijn latere vrouw. Het aardige is wel geweest dat zij kwam toen die bonnen brengen. En ik was veel meer geïnteresseerd, eerlijk gezegd, in een koffer vol boeken die ze meebracht. Ze heeft meteen met vakantie gebleven toen. Het heeft 5 dagen geduurd voordat ik eigenlijk haar zag. En de boeken niet meer zo erg.
Het is toch
maar nog... het is nou zoveel jaar later, ik geloof 52 jaar later. En,
U bent nog steeds getrouwd met haar. Ja. Die oorlog, dat zei u al, Joodse achtergrond is daardoor nooit meer te ontkennen. Betekent dat ook dat u zich nu daardoor ook extra zorgen maakt over het feit dat zelfs in een land als Nederland nu toch sprake is van toenemend racisme, discriminatie?
Ja, zeker, zeker. Ja, kijk, daar heb je een gevoeligheid voor gekregen die je nooit meer loslaat. Al moet je dan meteen zeggen dat het zich op dit ogenblik toch niet in eerste plaats tegen de Joden richt, maar tegen andere minderheidsgroepen. Maar dat gaat je door hart en ziel, hoor. Als je dat ziet en als je die uitingen ervan ziet, en ik kan niet anders zeggen, daar moet je ook echt voortdurend op alert zijn, attent op zijn. En ik heb ook in de tijd dat ik burgemeester was, en als ik dan op 4 mei of bij andere gelegenheden, bij die herdenkingen, daarover moest spreken, heb ik nooit nagelaten. En dat waren ook de speeches die ik, er werd straks gezegd, ik schrijf al die speeches en al die teksten zelf, maar die ik dan van A tot Z allemaal zelf schreef. En dan zei ik altijd het terug. Ik zei, ja, dat kunnen anderen niet voor me schrijven. Maar altijd dat verband tussen wat er toen gebeurd is en wat er nu nog steeds gebeurt, vooral ook tegen andere groepen, heb ik altijd gelegd.
Geldt dat ook voor asielzoekers? Want mensen die de geschiedenis een beetje kennen weten dat in de jaren 30 Joden die uit Duitsland vluchten voor een deel gewoon zijn teruggestuurd. Ja, want Hitler was een vriend staatshoofd.
Ik ken die verhalen en ik weet ook dat er mensen waren die uit Nederland gevlucht zijn naar Zwitserland en in Zwitserland niet toegelaten werden. Precies. Midden in de oorlog. Nou ja, ik bedoel, dat is iets. Dan kun je niet meer zeggen, het huis is vol. Natuurlijk, het huis van de mensen waar wij ondergedoken waren, was eigenlijk ook vol. Maar als het niet gedaan had, had ik hier niet gezeten. Dus je tegenover dit soort mensen die op de vlucht zijn en die geen andere mogelijkheid hebben, daar moet je hoe dan ook ruimte voor maken. En laat nou eerlijk wezen, zo vol is Nederland ook niet. Ik onderschat niet, dat wil ik erbij zeggen, hoe lastig het is om met allerlei mensen van heel verschillende culturen samen te leven. En mijn vrouw heeft altijd gezegd, ook een echte Amsterdamse, die zei, ja, kijk eens, een Amsterdamse huisvrouw is reuze trots op de schone trap. En als je dus een gezin met x Marokkaanse kindertjes boven je krijgt, en die zijn niet zo zuinig van huis uit op die schone trap, dan hebben die mensen ontzettend de pest in. En voelen zich dan ook om andere redenen, om de manier waarop die mensen doen, en ze koken de andere dingen dan wij. Nou, dat is allemaal niet zo eenvoudig. Ik bedoel, het is makkelijk als je ver weg woont om te zeggen, nou, je moet verdraagzaam zijn en je moet tolerant zijn. En het is veel moeilijker als het je vlakbij gebeurt. En ik heb wat dat betreft in mijn burgemeesterstijd en ook daarna ontzaglijk veel contacten. Dat is toch het voordeel ook van het burgemeesterschap, dat je heel veel contacten met heel veel mensen hebt. En dat je het rechtstreeks uit de mond van die mensen zelf hoort. En al die verhalen die er nu gehouden worden, nou ja, die heb ik dus 15 jaar geleden in mijn burgemeesterschap al gehoord en aan de lijve gemerkt.
Frits Bolkestein, VVD-leider, woont ook in Amsterdam. Wat vindt u van de manier waarop hij deze dingen aan de orde stelt?
Nou, kijk eens, ik zal nooit zeggen dat hij niet betrouwbaar is, of dat hij integendeel is een keurige man. Maar wat hij doet is in zekere zin toch gevaarlijk. Want hij neemt de binnenbocht. Hij gaat net langs. Komt niet in de buurt van wat de Centrumpartij zegt, maar hij gaat er net langs. Hij is degene die vanuit, laten we zeggen, het fatsoenlijke deel van de Nederlandse politiek het dichtstbij loopt en trekt daardoor, geeft die mensen een zeker excuus. En dat is eigenlijk het gevaar. Niet omdat ik dus vind dat die subjectief, nou, dus geen sprake van. Ik bedoel, want ik denk dus, ik zou me heel erg moeten vergissen als het anders was, maar die man is een fatsoenlijke man.
Goed, we hebben het over na de oorlog nu. U gaat economie studeren aan de Universiteit van Amsterdam, maar maakt die studie niet af.
Nee, dat kwam omdat ik studeerde dus. Maar dat klinkt ook een beetje merkwaardig in deze tijd van studiefinanciering en zo. Maar in die tijd kon ik niet eens een beurs krijgen. Ik kreeg een maximum wat ik kreeg was een renteloos voorschot.
En dan moet je dus bedenken dat je dat moet terugbetalen. En dat, ja, ik zeg, we waren net getrouwd. En we waren een gezin, dat hebben we ook gemaakt, dat gezin. En we zijn er heel blij mee. Maar dan past het niet om alsmaar meer schulden te krijgen en door te studeren. Dus wat wij gedaan hebben, is ik moest zo snel mogelijk een baan zoeken. Dat vond ik bij het Vrije Volk. Op de redactie van het Vrije Volk.
Was niet uw eerste keuze, hè, journalist worden?
Als jongen niet. Een vriend van mij wou journalist worden, ik wou het niet worden. Hij is het niet geworden, ik ben het wel geworden. En dat was, ik vond dat onmiddellijk zo ontzettend leuk. Dat ik eigenlijk toen, ik ben in een paar jaar tijd ben ik van leerlingjournalist tot chef van de sociaal-economische redactie geworden, commentaarschrijver geworden, eind 50, ik ben 46 begonnen, eind 46, eind 50 was ik dat. Ja, dan leg je toch wel de nadruk op die verantwoordelijkheid die je dan gekregen hebt. En ik heb dus mijn kandidaats gedaan, ik heb mijn doctoraal colleges gelopen, maar ik heb het nooit meer afgemaakt.
U bent, ondanks het feit dat het niet uw eerste keuze was, bijna 19 jaar bij het Vrije Volk gebleven.
Jazeker. En met veel plezier. Ik ben natuurlijk een ontzettend gelukkig mens. Want afgezien dus van die oorlogstijd heb ik alleen maar banen gehad waar ik het ontzettend leuk vond. En elk van de banen, moet ik zeggen, die ik gehad heb, daar ben ik met verdriet weggegaan.
U vond het dus op een gegeven moment leuk in de journalistiek, maar in 1962 koos u toch voor de politiek. Ja. Waarom die keuze?
Dat kwam omdat er. dat kwam omdat ik was ondertussen in de gemeenteraad, lid van de gemeenteraad geworden. En ik was doordat de toenmalige voorzitter van de fractie van de Hoeve werd rector magnificus van de universiteit. Die ging weg en ik werd dus een opvolger als fractievoorzitter. En toen kwam er plotseling een vacature in het college van BMW, doordat het kabinet Kals gevormd werd en de wethouder Den Uyl werd minister van Economische Zaken.
Maar dat verklaart nog niet waarom hij voor de politiek heeft gekozen. Want
nee, maar
als je journalist bent, is
het gedaan. Ik zou het ook niet gedaan hebben. We waren het niet dat Den Uyl moest een opvolger hebben. Want, en dat werd ik niet.
Nee, want dat was in 1965, maar in 62 zat u al in de gemeenteraad.
Oh ja, nee, maar dat was gewoon politieke belangstelling. Dat is, ik heb. Ja, ik wil er eerlijk nog even bij zeggen dan, want ik was 62 lid van, maar ik was geloof ik van 54 af al afdelingsvoorzitter zelfs in de Partij van de Arbeid. Je moest vroeger erg veel contributie hebben opgehaald, erg veel huisbezoeken hebben gedaan en al dat eenvoudige partijraad hebben gedaan. Wil je die maar op de lijst achteraan komen? En tegenwoordig is dat een beetje anders. Maar in die tijd, toen ik in 62 lid van de gemeenteraad werd, had ik al een aardige loopbaan als in de Partij van de Arbeid achter de rug.
Nee, ik legde zoveel nadruk op, omdat tegenwoordig wordt het niet netjes gevonden als je journalist bent om ook politiek actief te zijn tegelijkertijd, omdat je daarmee je objectiviteit zou kunnen verliezen.
Nou, daar heb ik altijd een erg goed onderscheid in kunnen maken. Want dat is het merkwaar. Je zat bij een partijblad, het Vrije Volk, en daar wordt dan altijd achteraf gezegd, gewoon, ja, dat was allemaal niet zo goed of zo. Nou, ik heb daar nooit van mijn leven iets hoeven te schrijven waar ik het niet volstrekt 100% persoonlijk mee eens was. We hadden een hele goede sfeer, zeker in de kring van de commentaarschrijvers. En ik heb daar perfect gewerkt. Maar ik kon ook absoluut dat scheiden van het een van het andere. Mijn werk als redacteur, dat kon ik scheiden van mijn politieke activiteit, die ook heel typisch op Amsterdam gericht was.
U werd in 1965 wethouder van Financiën en Kunstzaken. Ja. Was dat niet een beetje een rare combinatie?
Ja, dat vond iedereen. Maar dat was aanvankelijk toeval. Want gewoon, ik werd midden in de periode wethouder, omdat eerst Den Uyl en daarna Van den Berg, de twee wethouders, die gingen weg. En de eerste keer werd De Wit, de latere commissaris van de Koningin, wethouder. En de tweede keer moest ik eraan geloven. En ik was daar helemaal niet enthousiast van, want ik vond het zo leuk bij de krant. Maar ja, goed, dat word je dan toch. En dan krijg je kunstzaken en financiën. Toen zei ik, ja, financiën weet ik niet zo vreselijk veel van, maar wel iets. Maar kunst weet ik absoluut niks van. Dus ik wil iets anders. En toen zeiden ze, ja, maar het is maar 1 jaar tot de verkiezingen. Blijf het nou eenmaal doen. En toen heb ik dat gedaan. En dat vond ik toch zo ontzettend leuk. Dat is me vaker gebeurd. Dat je dan ergens min of meer gedwongen inkomt. En dan begin je dat ontzettend leuk te vinden. En ik heb eerlijk gezegd die portefeuille kunstzaken in dat jaar, ook al door de mensen waar je dan mee in aanraking komt, veel kunstenaars in Amsterdam, waar velen nog, nu nog vrienden van me zijn, waar je mee in aanraking komt. Dat was zo interessant. En dat was zoveel interessanter. Het zijn altijd creatieve mensen en zo. Die weten van alles en die willen van alles. En zo'n saaie wethouder financiën die zegt dat er geen geld is. Dat is natuurlijk het stomste argument. Want er is geen kunstenaar in Nederland die daaraan gelooft dat er geen geld is. Het is altijd geld. Dat is, voor zijn goede project is geld. Dus, maar goed, ik heb daar erg veel energie en tijd in gestoken. En een jaar later wou ik het absoluut niet kwijt. En toen heb ik de combinatie, hoe vreemd ook, vijf jaar gehouden. En dat ging uitstekend.
Een van de dingen die u in interviews graag vermeldt is iets waar u heel trots op bent. Dat is namelijk dat u verhinderd heeft dat Theater Carré aan de Amstel werd afgebroken.
Ja. Ja, dat was, nou ja, dat was heel vervelend. Dus Carré was nog in de tijd dat ik bij de krant was, gekocht door Zwolsman. En Zwolsman kocht toen wat los en vast zat in Nederland. Was overigens helemaal niet zo'n gek idee. Want die man had het idee dat het onroerend goed te goedkoop was in Nederland. Dat was ook zo. Dus Zwolsman kocht links en rechts en kocht ook allerlei theaters. En wat hij eigenlijk in zijn hoofd had, wat die theaters betreft, dat was een beetje wat Van de Ende later gedaan heeft. Namelijk grote musicals of grote theaterproducties die je dan langs die theaters zou laten lopen om heel Nederland te bedienen. Maar daar schoot ze, het geld schoot ze toch tekort. Hij kocht te veel. Toen zat hij Two Blocks en wilde toen die prachtige plek aan de Amstel, dat theater verkopen om daar een groot hotel neer te zetten. Ook dat was een goed idee, want dat is natuurlijk een prachtplek voor een luxe hotel. Maar ja, Amsterdammers vonden natuurlijk, en ik ben een Amsterdammer, dat Carré absoluut niet gemist kon worden. Dus wij, en ik was en financiën en kunstzaken, dus ik was de man die Carré voor Amsterdam moest redden. Nou ja, dat is een afschuwelijke strijd geworden. Die heeft 3 volle jaren geduurd. En uiteindelijk, die is ten dele nog voor de televisie zelfs uitgevochten tussen Zwolsman en mij. We zijn er allebei door de AVRO, mag ik erbij zeggen.
U glundert er helemaal van.
Ja, nee, we zijn er allebei een beetje ingelopen. Omdat er gezegd werd, we zouden op de televisie komen, maar niet met elkaar geconfronteerd. En we werden toch met elkaar geconfronteerd. In ieder geval, het was een geruchtmakende uitzending die avond. Het was heel leuk op zichzelf en uiteindelijk Zwolsman wou wel verkopen, maar tegen een prijs die een paar miljoen hoger was dan wat wij konden en wilden betalen. Uiteindelijk, met erg veel omzwervingen, dat is een verhaal wat zelf een uur zou duren, heeft Amsterdam het kunnen kopen voor de prijs die wij van begin af aan in ons hoofd gehad hebben. En als ik dus nu in Carré ben, het heeft na die tijd de gemeente ontzettend veel geld gekost hoor. Want het was een verwaarloosd kavalje, maar om het op te knappen. Maar dan nog, dan ben ik er nog eerlijk gezegd nog wel een beetje trots op, ja.
We gaan over naar de landspolitiek, want in 1973 wordt u staatssecretaris van Binnenlandse Zaken in het kabinet Den Uyl. Wie vroeg u daarvoor?
Het merkwaardige was, dan ben je journalist en dan lees je in alle kranten dat jij gevraagd zult worden, of al gevraagd bent, voor staatssecretaris. En ik kan na zoveel jaar zeggen, ik was het op dat moment absoluut door geen mens gevraagd. Er waren allemaal geruchten en het was heel moeilijk om dat kabinet en Uyl in elkaar te zetten. En ik was een van de laatste die aan de beurt kwam. Dus uiteindelijk kreeg ik een uitnodiging van de toenmalige kabinetsformateurs Burger en Ruppert om te komen praten. En beide kende ik toevallig vanuit de journalistiek. Dus toen ben ik daar gepraat en ik heb toen ook ja gezegd.
Een van uw wapenfeiten als staatssecretaris van Binnenlandse Zaken was het wetsontwerp reorganisatie Binnenlands Bestuur. En daar hebben we het nu weer over. Maar destijds is daar bitter weinig van terechtgekomen.
Ja, nou ik vind het altijd leuk als ik nu alles lees over stadsprovincie Rotterdam en de regionaal bestuur Amsterdam en Haaglanden. En dan zeg ik altijd, ja kijk eens, ik heb mijn nederlaag al geleden op dat gebied. Dus dat is. Ik moet erbij zeggen overigens, ik bedoel niet omdat ik het wil verloochenen, dat kind van toen, wat geen mooie geboorte gekregen heeft. Maar het was natuurlijk in belangrijke mate ook voor de verantwoordelijkheid van de minister, de Guy Voortman. Maar de Guy Voortman en ik hebben zo perfect samengewerkt, dat ik niet wil roepen, ja nee, het was zijn werk en ik had er niks mee te maken, want een belangrijk deel. En een belangrijk deel van de gedachte was ook van mij. Ik heb er altijd achter gestaan. Maar ja, wat moet je nou roepen? De tijd was er niet rijp voor. Het is niet aardig om te zeggen, de mensen waren er toen nog te dom voor. En nou beginnen ze een beetje terug te komen daarop. En dan wil het om heel vreemde redenen nog wel eens weer niet doorgaan. Maar ik heb toen dat idee gehad. En de essentie van het idee, als we er straks op terugkomen, wil ik er graag nog over praten. Is niet doodgegaan, maar is toch weer teruggekomen.
We gaan naar het jaar 1977, na 4 jaar kabinet Den Uyl. U valt in voor burgemeester Ivo Zamkalle, die toen ziek was. En na 1/2 jaar wordt u burgemeester van Amsterdam. Was u niet liever in de landspolitiek gebleven?
Nee, volstrekt niet. Het was eerlijk gezegd aan het eind van het kabinet Den Uyl werd ons... want bij de verkiezingen, dat was die mooie tijden van de Partij van de Arbeid toen de PvdA 10 zetels won. Dat gebeurde ook nog wel eens vroeger, maar in die tijd... Toen werd aan ons gevraagd, en het kabinet zou inzet gemaakt worden van de verkiezingen, en dan aan de bewindslieden werd gevraagd of ze naar de Kamer wilden, de Tweede Kamer dan. Toen heb ik gezegd, nee, ik wil niet. En niet omdat ik het idee had dat ik burgemeester van Amsterdam wou worden, want dat speelde op dat moment nog niet. En ik had toen echt het idee, als ik dan iets moet, liever de Eerste Kamer dan de Tweede Kamer.
U werd wel burgemeester in 1977 en u viel met uw neus in de boter. Krakersrellen in Amsterdam, alom. Laten we weer even teruggaan naar het begin. Het jaar 1980, februari 1980. Kraakpand in de Vondelstraat. Barricades in de Vondelstraat. Een soort van anarchie in dat kleine buurtje van Amsterdam. En een van de krakers die toen in de Vondelstraat zat was Kees Wouters. Meneer Wouters, goedenavond.
Goedenavond.
U zat daar toen in de Vondelstraat.
Ja.
Hoe was dat?
Dat was op zich heel gezellig tot het moment dat de politie kwam om de straat schoon te vegen. Dat was bedreigend en nogal gewelddadig, angstig ook, als ik voor mezelf mag spreken.
U was er tijdens de eerste ontruiming?
En tijdens de tweede, ja.
En tijdens de tweede.
De eerste die konden we tegenhouden, de tweede niet.
Meneer Polak, u heeft tijdens die tweede ontruiming heeft u de marechaussee ingezet...
Nou, niet alleen de marechaussee. We hebben de... Ja, ik heb... Dat is heel merkwaardig. Ik heb mijzelf toch altijd erg gerelativeerd. Maar het probleem was... Dat probleem was eerlijk gezegd op dat moment helemaal niet dat pand wat gekraakt was. Het probleem was dat er in het weekend barricades... Overtoom en Constantin Huygensstraat gelegd werden. En dat dus een van de belangrijkste verkeersaders eruit lag. En dat er geen mogelijkheid bleek in een heel weekend om die barricades opgeruimd te krijgen. En toen, daar was een moment toen dat je moest zeggen als burgemeester verantwoordelijk voor de orde in de stad. En ook, even aan het begin terug te komen, om ook nog geloofwaardig te zijn. Ja, nu kan het niet anders, nu moet ik inzetten. En dat was het grote probleem dat wij wisten dat er van allerlei dingen achter die barricades lagen. Konden althans vermoeden dat het zo was, Molotov cocktails en zo. En dat wij dus zeiden, dat zei de politie tegen mij, wij kunnen niet agenten met een rieten schild daarop afsturen. Wij moesten dus gepantserde voertuigen hebben. Nou, dat werd onmiddellijk uitgelegd en dat wist ik van tevoren dat dat zou gebeuren. De burgemeester zet tanks in, het waren absoluut ongewapende voertuigen. Maar het was natuurlijk wel, dat kan ik me heel goed voorstellen, het maakte wel de indruk van, nou gaat het er eens even flink op los. En eerlijk gezegd, op dat moment moest dat ook. Op een moment moet je zeggen, en nu is het afgelopen. En ik moet eerlijk zeggen, er is verder, er zijn hele vervelende rellen in de stad geweest. Het opruimen van die barricades heeft verder geen probleem opgeleverd.
Meneer Wouters, het is nu 15 jaar later. Hoe kijkt u er nu tegenaan? Vindt u nu eigenlijk ook dat dat niet langer kon duren? Al die barricades in het afzetten van dat stuk stad?
Oh nee, absoluut niet. Ik denk dat dat zeker nog heel lang had kunnen duren. Maar ik denk dat het voor meneer Polak ook een beetje het moment, de turning point was. De Vondelstraat is eigenlijk een uitloper van de Grote Keizer, het grote pand aan de Keizersgracht, van Ooghem. En ik hoor meneer Polak nog met trillende stem door de radio zeggen, we ontruimen niet vanwege gevaar van mensenlevens aan de kant van de politie en aan de kant van de krakers. En ja, hij zat in een enorme padstelling. Zijn eigen partij die wilde ook niet echt ontruimen. Het zou politiek zware consequenties hebben. De sympathie lag bij de krakers. Aan de andere kant was meneer Polak gehouden de rechtelijke uitspraak tot ontruiming uit te voeren. En hij zat daar erg mee. Nou, het pand werd uiteindelijk verkocht aan de OGEM. Dat was de oplossing. En nauwelijks een week of anderhalf later kregen we die Vondelstraat. En op dat moment heeft meneer Polak het initiatief in feite weer terug aan de zijde van de gemeente getrokken. En heeft eigenlijk gelijk ingegrepen. De Grote Keizer, dat is een proces geweest van maanden, waarbij de krakers veelal in de publiciteit kwamen en sympathie konden verwerven op die manier. En dat is sindsdien niet meer gelukt. En vanaf het moment dat de Vondelstraat is schoongeveegd, zie je ook een hele serie rellen door het hele jaar door. En telkens wordt daar zeer adequaat en snel en redelijk gewelddadig en efficiënt door de politie op gereageerd. In feite haalt vanaf de Vondelstraat de burgemeester het initiatief van de straat weer naar zijn kant toe.
Het klinkt alsof u het nu eens bent met meneer Polak, maar dat was u destijds absoluut niet volgens mij.
Nou, ik vraag me wel eens af, dat zou meneer Polak ook willen vragen, of dat allemaal zo bewust gebeurd is. Ik kan me voorstellen dat dat niet in de periode van de Vondelstraat zo bewust gebeurd is. Maar later, bij die andere ontruimingen in het jaar 1980, denk ik dat daar toch wel over nagedacht is op het stadhuis. En nou, ik moet u eerlijk zeggen dat wel gewerkt heeft, ja. Nou, ik vind het jammer dat het zo gegaan is.
Ik wil er een paar dingen van zeggen. In de eerste plaats vind ik het toch wel leuk om na zoveel jaren te horen dat, maar het is niet de eerste keer dat me dat gebeurt, wil ik erbij zeggen. Dat men er toch wel enig begrip voor heeft. Maar in de tweede plaats wil ik zeggen, kijk, de Grote Keizer, dat was een onmiskenbaar geval. Daar moest ontruimd worden. Was een rechtelijke uitspraak. Dat moest gebeuren. Daar kwamen hele merkwaardige consequenties. Die Grote Keizer was namelijk als een middeleeuws fort verdedigd.
Nee, en uw eigen partij op de stond bij ons.
Ja, nee, wacht even. Ik kom direct op mijn partij terug.
Dan was u de halve partij had het pand verdedigd.
Ja, nee, ik zeg alleen maar, er moest ontruimd worden. Er is ook geen sprake van dat. Er waren mensen zelfs in mijn partij die eraan twijfelden. We hebben 3 hoogleraren gevraagd, moet dat of moet het niet? En de 3 hoogleraren, beroemde mannen allemaal, die zeiden natuurlijk moet dat. Geen twijfel aan.
Behalve Knoop Koopman, om maar eens iets te noemen.
Die was geen hoogleraar, die kende ik op dat moment.
Laten we niet al te inkwijden.
Nee, maar ik wou zeggen, de Grote Keizer heb ik op een gegeven moment.
Die steunen u niet.
De Grote Keizer, ik kan de 3 hoogleraar, 1 was professor Enschede, ik bedoel, de andere was Donner. Dus dat waren echt
de
3 hoogste. Ik heb toen de ontruiming Grote Keizer eer aanvankelijk even uitgesteld. Omdat er vrijwel zeker was dat slachtoffers zouden vallen en we dat niet wilden. En wat betreft
de alarmlijst, meneer Polak.
Wacht even, ik had het idee dat ik aan het woord was. Eerst even
meneer Polak.
Precies.
Nu is even meneer Polak aan het woord.
Het echte keerpunt in dat jaar was natuurlijk de inhuldiging van de koningin. Want de rellen bij de inhuldiging van de koningin hebben de kraakbeweging elke sympathie ontnomen. En na die tijd heb ik ook helemaal nooit meer een probleem gehad. Zelfs niet in de gemeenteraad. In de gemeenteraad heb ik na die tijd, konden we in de commissievergadering uitleggen wat we gedaan hadden. Er is nooit meer in een raadsvergadering, behalve de laatste grote, een paar jaar later bij de Jan Luikenstraat, daar hebben we nooit over gesproken. Ik wil er nog wel één ding van zeggen. Omdat met al dat zogenaamde linkse gedoe, hè, wat er toen was, heb ik altijd gezegd dat men in feite de wegbereider van rechts geweest is. En dat is ook inderdaad het is natuurlijk, het Nederlandse volk is niet zo revolutionair. En het Nederlandse volk vindt het ontzettend leuk. Ja. Als ze autoriteiten een keer op een duvel krijgen en zo. Maar dan moet het wel weer tot de orde van de dag overgegaan worden.
Nog even Kees Wouters en dan sluiten we dit af.
Ja, ik heb het idee dat het nog steeds niet lekker zit. Meneer Polak die is er nog steeds een beetje boos over zoals het gelopen is. Terwijl ik nu juist het idee heb uit die tijd dat sinds de Grote Keizer de krakers eigenlijk geen voet meer aan de grond hebben gekregen. Ze hebben gewoon, de tijd is hun niet meer gegund geweest. De gemeente Amsterdam onder leiding van burgemeester heeft zeer adequaat gereageerd. En elk, nou, laten we het maar eens wat pathetisch zeggen, elk verzet in de kiem gesmoord. Waarom is u daar zo ontevreden over?
Ik ben helemaal niet ontevreden. Ik zeg juist, dat was bij uitstek het beleid wat ik gevoerd heb. En het enige wat ik er nog aan toe zou willen voegen is dat het partijkiezen toen van de CPN en de PSP voor de krakers.
En de
PvdA. En het begrip dat grote delen van de Partij van de Arbeid hadden, dat is er allemaal politiek op den duur niet erg goed uitgekomen.
We sluiten dit af. Kees Wouters, zeer bedankt dat je aan deze discussie wilde meedoen. Een van de mensen die die tijd ook heel bewust heeft meegemaakt is Wolter Lemstra. Goedenavond, meneer Lemstra.
Goedenavond.
U was destijds gemeentesecretaris in Amsterdam. U bent nu burgemeester van Hengelo. Daar heeft ook nog het een en ander tussen gezeten. U heeft op allerlei departementen de bezem gehanteerd als secretaris-generaal. Maar nu even terug naar deze tijd. Hoe zou u Wim Polak als bestuurder willen typeren?
Als een zeer geëngageerd bestuurder. Harmonietype, dus proberen mensen tot het laatste toe de kans te geven om meningen te zeggen en proberen verzoenend bezig te zijn. En nooit op de voorgrond tredend, altijd anderen de kans geven om het spel te spelen. Niets dan lof daarvoor.
Was u het met hem eens om de noodmaatregel voor de Vondelstraat af te kondigen en het leger daarbij te halen?
Ja. Ik weet ook wat dat voor hem betekend heeft, want dat moet ik er onmiddellijk bij zeggen. Polak heeft dus altijd heel lang argumenten gebruikt en heel lang gediscussieerd. En omdat ook iedereen zijn zegje zou kunnen zeggen, maar op een gegeven moment moest daar ingegrepen worden. En ja, dan heb je soms, omdat ik ook beduidend jonger was toen, of nu nog trouwens dan hij, heb ik wel eens het idee gehad van verdomme Wim, zouden we dat nou niet eerder gaan moeten aanpakken. Maar nogmaals, vanwege dat harmoniemodel, vanwege het proberen de mensen toch op één noemer te krijgen, heeft hij wel eens meer tijd daarvoor genomen dan ik als jongere gemeentesecretaris dacht dat nodig was.
U bent nu zelf burgemeester. Ja. Ziet u het nu anders, nu u zelf burgemeester bent?
Nee, ik heb wat dat betreft veel van Wim Polak geleerd. In die zin dat, ook al ben je karakterologisch geneigd om soms vrij snel een besluit te nemen, dat het toch verstandig is om de andere partij zo lang mogelijk de kans te geven om zijn zegje te doen. En dat betekent dat je meer regisseur, meer spelleider moet zijn dan zelf te snel in de conclusies te duiken.
Meneer Polak heeft wel eens gezegd, niet één keer, maar in verschillende interviews, dat hij vindt dat de macht van een burgemeester zwaar overdreven wordt. Vindt u dat ook?
Dat is intern zeker zo, maar dat is extern niet het geval. Ook in Amsterdam wordt een burgemeester op een hoog voetstuk geplaatst. En ook al betekent dat bestuur niet altijd erg veel, in de zin dat je allerlei dingen in laatste instantie kunt doordrukken. Maar je bent voor de bevolking, ben je ook in Amsterdam, ben je als burgemeester toch een bijzondere persoonlijkheid. En dat was Polak zeker.
Goed, als meneer Polak niet met u in discussie gaat, want dat doet hij niet, dan...
Nou, ik heb daar weinig tegenin te brengen. Ik ben het er mee eens.
Dan sluiten we het hierbij af. Meneer Lemstra, zeer bedankt dat u even uit de vergadering wilde komen.
Ja.
En succes nog.
Misschien nog een kleine anekdote.
Ja, natuurlijk.
Leuk, want je moet het programma ook een beetje leuk inkleuren. Kroning van Beatrix, Polak zat op het paleis, keek door het raam, zag daar die 12 provincies staan, met één provincie met het bordje Zuid-Limburg. Schroom niet, pak de telefoon en zegt Wolven, want ik was coördinator voor het gebeuren. Probeer zo snel mogelijk dat bordje Zuid weg te krijgen. En toen hebben we dus een gemeentewerker met een wit kwast hebben naar de Dam gestuurd op de fiets. En heeft het woord Zuid weggekrast.
Ja,
zo ging dat ook in die tijd.
Je blijft teksten controleren.
Zo is dat. De echte journalist Wim Polak. Puntje van de potlood. Altijd gebruiken.
Meneer Lemstra, bedankt.
Oké, salut.
Meneer Lemstra doelde al even op de volgende grote rally in Amsterdam. Dat was 30 april 1980. En dat was de inhuldiging van koningin Beatrix. En we horen hoe dat toen klonk.
Ja, die hier midden in de ellende zit aan de andere kant van het Jonias Daniel Meijerplein. Aan de andere kant van de brug aan de richting van de Amstel heeft de politie zich samengetrokken met het plan om zometeen definitief te proberen een eind te maken aan deze chaos. Het is werkelijk beestachtig hoe jongelui hier de straat openbreken en met halve straattegels, met complete caféstoelen die ze van de terrassen stelen aan de andere kant, de politie letterlijk de koppen tot bloedens toe gooien. De ambulances zijn af en aangereden. Er zijn een paar man gewond van de ME inmiddels afgevoerd. Politieauto's zijn in 10 minuten veranderd in wrakken. Het is een korte, krachtige actie geweest van de politie die nu even de zaak...
En dat was verslaggever Kees Gravendaal. Meneer Polak, dat de inhuldiging in Amsterdam zou plaatsvinden, hoorde u in januari daarvoor in de speech die koningin
31 januari. Ja,
die koningin Juliana voor de radio hield om haar troonsafstand aan te kondigen. Nee. U was niet persoonlijk op de hoogte gesteld, bijvoorbeeld door de minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel?
Nee, absoluut niet. Ik heb dat gehoord zelfs in het openbaar. Want we hadden die avond de vergadering van de gemeenteraad. En we hebben toen even de raadsvergadering iets later laten beginnen om de speech van de koningin op de radio te kunnen horen. De radio stond in de raadzaal. Die hebben we dus aangezet. En toen hoorde ik tegelijk met heel Nederland wat er zou gebeuren.
Goed, we sluiten het rellenjaar 1980 af. In 1983 besluit u om niet nog eens een keer 6 jaar burgemeester te zijn. U vond het wel welletjes, ook gezien.
Maar ik had het van tevoren gezegd. Ik wist van tevoren hoe zwaar het was. En toen had ik dus al gezegd, als ik het doe, burgemeester worden, doe ik het voor 6 jaar en niet langer. Dus ik had een ander besluit moeten nemen om het te verlengen.
En in een interview bij uw afscheid heeft u min of meer gesolliciteerd naar het lidmaatschap van de Raad van State. U heeft toen gezegd dat u dat wel leuk zou vinden tegen Vrij Nederland. En dat bent u geworden.
Ja, zei het 9 maanden later.
Ja.
Daar heb ik ook absoluut geen spijt van. Het is iets waar je niet naar kunt solliciteren. Je moet ervoor gevraagd worden. Maar er was wel eens naar mij geïnformeerd of ik dat zou willen. En uiteindelijk is dat ook gebeurd. En ja, ik heb dat een buitengewoon interessante baan gevonden.
Het was natuurlijk heel vreemd. U had heel lang in het brandpunt van de belangstelling gestaan. Als wethouder van Amsterdam, als staatssecretaris en zeker als burgemeester, zoals we net gehoord hebben. En opeens bent u helemaal op de achtergrond lid van de Raad van State. Onzichtbaar voor het volk.
Ja, dat is toch heerlijk? Ik bedoel, kijk eens, ik zeg altijd, ik heb al die publiciteit al meegemaakt. Voor mij hoeft dat niet meer. En dan zit je in een functie, een heel eervolle functie, waar je mag adviseren over erg belangrijke dingen, waar je mag rechtspreken over heel belangrijke vraagstukken, waar ik dan het gevoel van had dat ik er ook nog wel wat van wist ook. En dat mag allemaal.
Wat voor dingen
en
zijn dat?
Terwijl je als burgemeester dus, zodra je iets besloten hebt, dan staat de volgende dag in de krant wat je besloten hebt. En de daarop volgende dag staat hoe stom het was dat je besloten hebt. En een week later moet je uitleggen in de gemeenteraad waarom je het dan toch gedaan hebt. Terwijl je daar als lid van de Raad van State, dan neem je een beslissing, bijvoorbeeld over een bestemmingsplan waar een ruzie over is, of over bijstand die iemand meent recht te hebben en de gemeente wil hem dat of haar dat niet geven of minder geven dan die wil. Daar doe je een uitspraak over en dan staat er in de krant, de Raad van State heeft beslist. En er staat nooit, Wim Polak heeft weer eens iets stoms gedaan, dus dat is toch heel fijn.
Ik neem aan dat uw advies ook wel eens gevraagd werd over zaken die in Amsterdam speelden.
Nee, nooit. Want dat heb ik nooit gedaan. Ik heb mij, sinds ik lid ben van de Raad van State geweest, en dat is dus nu een paar maanden geleden afgelopen, want ik ben nu 70. Dus sinds ik dat geweest ben, heb ik mij altijd strikt onthouden van het doen van Amsterdamse zaken. Ik heb geen enkele Amsterdamse zaak gedaan.
U werd 70, toen moest u eruit. Is dat niet eigenlijk raar, dat het feit dat iemand 70 wordt, betekent weg?
Nee. Dat staat in de wet.